Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Maarten, de band loopt.
De band loopt.
Het is avond.
Ja, voor het eerst?
Volgens mij de tweede keer dat we 's avonds opnemen.
Oh, spannend.
Ik heb een glas rode wijn naast me.
Oeh.
Jij hebt jouw glas rode wijn al op?
Ja, dat heb ik al opgedronken.
Ja. Ja, dus het wordt een lange...
Dat was een avond.
Onverstaanbare...
Lange. Dat was wel veel spelletjes praten.
Yes.
Leuk.
Let's go!
Yes.
Ja, yes, we zijn er weer.
Hallo.
Hallo allemaal.
Hallo lieve mensen.
Lieve luisteraars. Ja, fijn dat jullie er allemaal weer zijn.
Ja.
Ja, we zitten er weer. Waar gaan we het allemaal over hebben? Over games? Videogames?
Zullen we het over videospelletjes hebben?
Laten we videospelletjes doen.
We gaan weer een beetje de muziek in.
We gaan de muziek in.
Jij hebt mooie dingen klaar liggen.
Ik heb een beetje huiswerk gedaan. Jij hebt ook... Hey.
Wow. Nou... Hey. Kom jij even langs?
Ja, kwam ik even
op de
langs.
Audiotrack.
Ja, die was even blijven hangen. Dat zit in het koordje wat ik er niet goed afknipt. Ja.
Ah, ach, maar die wilde ook even bestaansrecht.
Ja,
die
precies. Autotune erop.
Ja,
ja, leuk. Als je ons nou leuk vindt. Als je ons nou net zo leuk vindt als dat wij jullie leuk vinden. En dat is echt heel leuk. Dan kan je ons volgen.
Ja.
Op de socials. Dan kan je sterren achterlaten op je podcast platform naar keuze.
Ja, en het werd mij verteld door een vriend die luisteraar is van ons. Van het kost echt, ik heb het nog nooit gedaan volgens mij.
Nee.
Maar het kost echt heel weinig moeite.
Ja.
Het is echt gewoon één druk.
Precies, het is letterlijk één druk. Je ziet gewoon een paar sterretjes staan helemaal bij Spotify. Ik weet niet hoe het verschilt een beetje per platform. Maar volgens mij is het inderdaad echt een fluitje van een cent.
Een fluitje van een cent. Het is gewoon één handeling meer dan als je de podcast hebt aangezet.
Precies.
Dus je hebt hem aangezet.
Ja.
En je gaat hem ook uitzetten waarschijnlijk.
Ja, dat
dus dan gewoon nog even tak.
Ja, behalve onze lieve luisteraar die nu al in slaap is gevallen door ons timbre.
Ja, precies.
Maar
die
de rest,
hoeft het niet te doen.
Nee, die hoeft het
die
niet.
Die is vrijgepleit.
Ja. Precies. Ja, en vertel het je neefje die van games houdt.
Ja.
Vertel het je vader die vroeger ook een Atari 2600 had.
Ja, je groenteboer.
Precies. Weet ze te vinden. Dan weten zij ons te vinden en het helpt ons echt. Het helpt echt.
Je loodgieter.
Precies. Ik had vandaag een afspraak met de loodgieter, maar die kwam gewoon niet opdagen.
Dus, wat stom. Ik vind opdagen zo'n mooi woord. Die
opdagen.
Kwam niet opdagen.
Ja, hij kwam niet opdagen.
Want je gebruikt dat woord opdagen, het werkwoord opdagen, alleen maar in die context. Want dat iemand niet komt.
Precies. Ja, hij kwam opdagen.
Dat zeg je bijna nooit.
Nee,
Nou ja, hij daagde op.
Hij daagde op.
En dat zeg je niet.
Nee, precies. Maar goed, dat is mijn verhaal. Dat is een niet videogame gerelateerd.
Ja.
Maarten, over videogames gesproken.
Ja.
Wat heb jij zoal gespeeld deze week?
Ja, ik heb echt net, as we speak, half uur geleden Resident Evil 4 Remake uitgespeeld.
Nice, gefeliciteerd.
Dankjewel, dankjewel. Het was een nice ride. Ja, het is ik zat de hele tijd te denken van welke is nou beter, Resident Evil 4 of de remake. En ik zat tijdens dat spelen ook de hele tijd daaraan te denken. Maar op een gegeven moment liet ik dat gewoon een beetje los. Dit is gewoon dit ding. En het is gewoon, nou wat je zegt, de ervaring van Resident Evil 4, maar helemaal nu. Het is gewoon zo'n belachelijk spel eigenlijk.
Ja.
Zo heerlijk campy. Maar de graphics en vooral het geluid. is echt super. Het is ook lekker. Het is een beetje comfort food.
Ja.
Je hoeft er ook echt niet bij na te denken.
Helemaal omdat je kent de game ook goed. Je hebt hem vaak gespeeld, toch?
Ik heb hem echt heel vaak gespeeld. Ja. Maar ze hebben ook best wel wat dingen veranderd. Mm. Dingen toegevoegd. Sommige dingen zijn zo irritant. Er is één stukje. Wat was nou? Dat was zo verschrikkelijk irritant. Ja, op een gegeven moment heb je die beesten en heb je dan zo'n heat-seeking scope voor nodig. Weet je dat nog?
Ja.
De regenerators of zo. En dan, mm-hmm. en dan zit je in een... het kan soms ook zo irritant zijn, maar dat... Ja, dat draagt eigenlijk toch alleen maar bij aan de leukheid van de game.
Ja.
Het geluid is zo fantastisch goed. En ik heb eigenlijk zin om hem nu nog een keer te spelen.
Okay.
Ja, maar ga ik denk ik niet doen.
Nee.
En het is ook fijn dat het niet zo'n lange game is.
Nee, precies.
Van 15 uur, up.
Ja, en als je hem dan nog een keer zou spelen, zou je dan een ander soort benadering zoeken? Is er ruimte voor?
Ja, dan zou ik hem denk ik wel op het allermoeilijkste spelen, okay. Op professional.
En dan moet je heel goed, heel waarschijnlijk met je ammo.
Ja, dan moet je echt heel... Ik vond het nu op normal eigenlijk al best wel goed gedaan.
Okay.
Want wat ik er wel lekker aan vond, soms kon ik wat... bij Resident Evil ben je vaak zo heel methodisch aan het spelen. Mm. Weet je, en als je dan niet genoeg headshots maakt, dan restart je weer een stukje, want je wilt het even perfect doen.
Ja.
Maar nu dacht ik gewoon, fuck it. Ik speel gewoon alsof ik daar echt ben.
Ja.
En ja, dan mis je. Dan ga je gewoon uit paniek soms schieten.
Overleven.
Ja, echt overleven. Dan miste ik heel veel schoten, maar dat vond ik eigenlijk leuk om het zo te doen.
Ja.
Dus op normal was het perfect. Ik had alsnog wel vrij veel kogels over. Mm. Resident Evil komt toch ook vaak neer op dat je gewoon genoeg ammo craft voor je Magnum. De sterkste gun in de game.
Ja.
En dan is de eindbaas, als je dan 20 Magnum kogels hebt, dan is die
zo gepiept.
Piece of cake.
Ja.
Dus het is ook heel stommig of zo.
En qua verhaal, heeft het nog een soort van eind... ik kan me niet meer zo goed herinneren van... Lieve luisteraars, Kees Groenteman hier. Ik ben de aflevering nu aan het monteren en er komt een spoiler aan voor Resident Evil 4. Dus zap even door naar
6 minuten 20.
Als je niet gespoild wil worden voor het einde van Resident Evil 4. Oké, daar gaan we.
Je redt gewoon de dochter van de president.
En that's it. Er is geen twist of gekkigheid.
Ja, er zit een soort, weet je wel, die Ada Wong. Dat is een beetje de Catwoman van Resident Evil. Ze is wel goed, maar soms ook slecht.
Mm.
Weet je, een moreel, dubieus personage. Die blijkt dan voor Albert Wesker te werken. De grote bad guy van Resident Evil 4. Maar dat deed ze volgens mij ook al in het origineel. Ja, en er komt een DLC aan met haar, volgens mij, zeer binnenkort.
Oh, maar er is nooit DLC gemaakt voor de originele?
Nee, want in het originele zat de hele campaign van Ada zat er gewoon in het spel.
Zat er al bij.
Nu hebben ze daar aparte DLC van gemaakt.
Slim, heel slim eigenlijk.
Ja.
Om bij een remake een stukje uit de oude game te halen, zodat je dat dan later weer kan verkopen.
Ja, we worden gewoon genaaid waar we bij staan.
Koppie.
Ja, zeker. Die ga ik dan denk ik toch wel spelen.
Ja.
Ja. Nee, het is een erg goed gemaakt ding, niet revolutionair, maar dat wil het ook helemaal niet zijn.
Nee, precies. Nee. Is er eigenlijk iets bekend over Resident Evil 8 al? Weet je dat
toevallig? Oh, 8 is al heel lang uit.
Of, sorry, 9 dan? Dat is Village. Is
weet ik niet. Ja. Village is 8.
Ja.
Ja, die heb ik nog niet gespeeld.
Want er zijn er best wel veel achter elkaar uitgekomen eigenlijk. Volgens mij hebben ze best...
7 en 8 kwam vrij snel achter elkaar. En
twee jaar achter elkaar misschien. Ja,
toen ze first person gingen.
Precies, ja. Ja.
Maar 8 wil ik nog niet spelen, want die wil ik echt spelen op de VR.
Ah, oké, daar wacht je nog op.
En ik heb nog geen VR-bril.
Ja, precies.
Dus die wil Sony, ik eigenlijk met iemand lenen of zo. Ja, Sony, geef een bril.
Sony of luisteraar die een afgekloven
over hebt. PSVR 2, hè?
Ja, 2. Ja, PSVR hallo.
PSVR 2 stuur die dan
niet,
even.
We gaan voor niks minder dan het beste hier.
Nee, precies.
Bij de Maarten en Kees Video Game Show.
Absoluut. dus ja, ik geef hem 8,5 gehaktbal. Ja.
Net. Oké. Leuk dat je het vraagt. Ik heb ook...
Het is avond.
Het is avond. Heel flauw.
Wat heb jij nog gespeeld?
Ik heb ook nog wel wat gespeeld. Ja, ik heb sowieso gewoon nog... Ik ben nog steeds Starfield veel aan het spelen. Daar zit ik echt enorm van te genieten. Ik weet, de game heeft best wel wat kritiek gehad. Het is ook een beetje... Nou ja, ik had het vorige week ook over, maar eigenlijk hebben ze het een klein beetje oversold in de marketing van tevoren en in een soort van superlatieve van dit is dit is de next big thing. Dat echt de wereld gaat veranderen. Zo voelde het echt. Met van die epische muziek en van die quotes. En het was allemaal zo larger than life. En van dit wordt een onvergetelijke technische ervaring. En dat is eigenlijk niet echt het geval. Het is een heel knap gemaakte game. Maar het is toch wel echt zo enorm Bethesda-achtig. Je moet echt van die stijl van game houden. Mm. Want daar stappen ze niet vanaf. Dat is wat ze doen. En dat is best wel typisch eigenlijk. Het is best specifiek. Waar de game het niet van moet hebben is bijvoorbeeld de facial animations. Die zijn echt heel houterig. Het schrijven is ook over het algemeen. Je voelt heel erg het verschil tussen bepaalde missies die heel goed geschreven zijn, waar je echt in zit en ook echt gewoon de hele dialoog afluistert, en missies of delen van het script waarbij je gewoon doordrukt en denkt van nou, het zal wel, weet je, als je het hebt gelezen, ik heb dan subtitles aan. Het zegt altijd wel iets als je toch gewoon het goed geacteerd is en goed geschreven, dan wil je toch gewoon het helemaal horen.
Ja, en maar, niet doorklikken.
Zo niet, dan ga je doorklikken, dus dat voel je altijd wel. Maar er zitten ook echt heel goed geschreven delen in. En het gevoel van avontuur en exploration, wat toch een van de kritieken is, dat er niet zo heel erg in zit, dat zit er stiekem eigenlijk heel erg in. Het is eigenlijk gewoon net wat anders gekaderd dan in de vorige games. Dus je hebt meer loading screens, zoals ik al zei, maar je komt wel in steeds nieuwe areas waar toch, terwijl je van punt A naar punt B gaat, van alles te vinden is. En je voortdurend verrast wordt. En voortdurend afgeleid van van hetgene wat je eigenlijk aan het doen was. Dus er zijn weinig games die mij zo kunnen grijpen. En dat ik echt gewoon 6 uur... Vorige week had ik zo'n dag dat ik niks had. En gewoon van, wat was het, 9:30 ochtends tot 4:00 middags non-stop heb zitten spelen. En dat ik gewoon helemaal in die wereld zat.
En dan achteraf, hoe voel je dan na die 6 uur? Voldaan? Of dat je een beetje denkt,
Nee, als ik één zo'n dag heb, ergens in de 1 keer in de 2 weken of zo, kan ik dat doen. Dan, kijk, als je dat 5 dagen achter elkaar doet,
ja, dan word je gek.
Dan denk je op een gegeven moment van, waar ben ik mee bezig? Maar dat het schuldgevoel, dat heb ik niet. Omdat er genoeg andere dingen in mijn leven gaande zijn die niet met gamen of met in een andere wereld verdwijnen te maken hebben. Dus daar kan ik juist heel erg van genieten en ook heel erg naar uitkijken van. Morgen ook. Morgen heb ik toevallig, dat is dan weer de tweede dag in 1 week. Maar goed, kan ik ook weer lekker 4 uur achter elkaar Starfield spelen.
Dat is eigenlijk het recept om echt van gamen te genieten. Om de rest van je leven op orde te hebben.
Ja, dat helpt wel.
Zeker.
Ja, zeker.
Dat is het leuk.
Ja, zeker. En Daarnaast Starfield, wat ik dus echt aanraad, helemaal als je al eerder Bethesda games hebt gespeeld en je vond die tof of je vond er iets in zitten, dan is hier heel veel moois te vinden.
Hoeveel uur heb je er nu in zitten?
Ik denk een uurtje of 20.
Oh ja.
Ja.
Dus voor een Bethesda game best wel nog steeds de begin stage.
Ja, zeker. En ik weet ook dat de main story is vrij kort. Volgens mij, als je puur en alleen op de main story richt, dan is het zo'n 20 uur. Maar het schijnt, en ik weet niet wat het is, maar er schijnen wel hele interessante dingen te gebeuren met New Game Plus.
Dat las ik, ja.
Ja, dus ik heb geen idee wat het is en ik ben blij dat ik dat ook niet weet. Ik ben nog totaal niet gespoild, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Want het voelt wel als een game die vooral heel erg bouwt op zichzelf. Het is al een opstapeling van systemen. En soms bezwijkt het een beetje onder druk, maar ik denk dat als het verhaal en soort van de ontknoping ook nog een deur opent naar opties om nog meer te verkennen en nog meer te doen, in plaats van aftiteling en je gaat terug naar de laatste save voor de aftiteling, dan is dat heel veelbelovend, denk ik. En het is ook een game die ze nog jarenlang blijven supporten. Fallout 4, hun vorige grote singleplayer game, had ook heel veel goede DLC. Echt 3 hele goede DLC expansions uitgebracht. Ook losse expansions met nieuwe mechanics. Dat je verschillende meer dingen kon craften. En meer companions en al dat soort dingen. Dus ik heb goede hoop voor deze game. Dat hij toch dat er een lange adem achter zit.
Ja. Ik had een artikel op Kotaku gelezen. Heb je misschien ook gelezen. Over Starfield. Dat er dat ze raden aan of je moet de main story meteen completen en dan eigenlijk alle side shit gaan doen. En dan ben je zeg maar nog op 10%. Maar een andere schrijver die pleit er juist heel voor. Ga eerst alle sidequests doen. Oh ja. En dan, en dat dat zeg maar dramatisch ook een heel verschil maakt. Ja. Elke tweede aanpakken.
Ja.
Dus zit jij al ver in die main quest? Of ben je een beetje
Ik ben best wel een eindje op weg. Nee, ik denk dat ik ongeveer op de helft van de main quest zit. Ik gok dat ik, als ik zo door blijf spelen op deze manier. Ik denk dat ik nu, ik heb best wel een soort van mijlpaal bereikt in het verhaal. Heb ik het gevoel. En ik ga nu echt eventjes de main quest aan de kant leggen. Waar we het ook over hadden met Zelda. Op een gegeven moment kan zo'n game je meeslepen in de main quest.
Ja.
Dat de wereld echt op het punt staat om vernietigd te worden, bij wijze van spreken. En dan kan je het eigenlijk niet meer opbrengen om iemands hond te gaan zoeken.
Precies.
Want je denkt van ja, wat maakt het uit? Die hond die gaat toch dood als ik nu niet daar naartoe ga om de wereld te redden.
Ja.
Dus dat wil ik voorkomen. En nu zit ik op een goed punt waarin er een soort van, er is iets groots gebeurd, maar er is ook een beetje ruimte om een beetje te verkennen. En ik wil ook heel graag bijvoorbeeld outpost building een beetje gaan uitchecken. Want dat heb ik nog weinig gedaan. Ik heb een beetje gerommeld met mijn ship building. Dat was wel heel leuk. Is wel vrij onderzichtig. Ik moest heel veel opzoeken, want de game legt echt weinig uit. Dat vind ik wel een beetje irritant. Vooral in die crafting dingen, dat je echt gewoon geen flauw idee hebt hoe je een nieuw cockpit kan kopen. Ik vond mijn cockpit lelijk. Ik wou gewoon een andere.
Ja.
Maar ik kwam maar niet.
Maar je wist wel dat kon.
Ja, zeker. Ja, ja. En uiteindelijk heb ik op Reddit ergens een comment op een comment. Iemand die zei, oh, je moet van je ship af met je cursor en dan op A drukken. Weet je wel? Zoiets kleins.
Ja.
Dus je zit in zo'n ship builder en heb je een cursor waarmee je dus verschillende delen selecteert. En ik was de hele tijd die cockpit aan het selecteren en dan, weet je wel, iets aan het proberen. Maar als je dan in ship builder bent en je gaat van je ship af en je drukt dan de actieknop. Ik weet niet wat het op PC is, maar op controller is het dan aan. En, of X op een PlayStation controller. Oh nee, het is niet op PlayStation.
Hij is niet op PlayStation. Nee. Nee, inderdaad.
Maar goed, dat soort dingen. Weet je, van die stomme dingen. Dat ik denk, kom op, leg het een beetje uit. Geef me even een missie waarin je gewoon even door de basics gaat.
Ja.
Dat is ook in games sowieso. Dat vind ik wel interessant. Sinds de Souls games zo groot zijn geworden. En sowieso is het al jaren eigenlijk tutorials. Een tutorial is eigenlijk een beetje vies woord.
Mm-hmm.
Gamers in het algemeen hebben een soort van anti iets tegen tutorials. Terwijl ik hou wel van tutorials. Laat me maar even zien hoe het moet. Gewoon op een hele droge manier. Geef me gewoon even een menuutje. En als ik het niet hoef te zien, dan klik ik het gewoon weg. Maar leg het gewoon uit. En dit voelt een beetje van, ja, we houden het een beetje mysterieus, zodat je het zelf kan uitzoeken. Maar sommige dingen zijn gewoon heel mechanisch en lullig. Weet je wel? Van, oh, dat moest ik doen. Dus dat had voor mij wel wat helderder gekund. Omdat er zoveel systemen in die game zitten. Mm. Maar goed, elk draadje wat je in die game oppakt en waaraan je gaat trekken, daar zit toch altijd wel weer iets interessants achter.
Mooi gezegd.
Dank je.
Ja.
Verder, ik wou het nog heel even over F-Zero 99
hebben. F-Zero, ja. Ja.
Ja, die is vorige week aangekondigd op de Nintendo Direct. Er was ook een Shadow Drop. Dus,
leuk.
Die was meteen die dag speelbaar.
Heerlijk.
En het is dus ze hebben al een aantal van dit soort 99 games uitgebracht. Ze hebben al Tetris 99, Pac-Man 99, Super Mario Brothers 99 en nu dus F-Zero 99. F-Zero is een race game uit het SNES tijdperk.
Yes.
Je hebt het over Wipeout gehad een tijdje geleden.
Ja.
Nou ja, F-Zero is eigenlijk een beetje de grondlegger van dat genre. Een soort futuristische racer. Heel erg snel. Met hele futuristische, een beetje cyberpunk-achtige esthetiek. En dit is dus een soort battle. Ze noemen het, ik vond het wel grappig. Ik heb even de Wikipedia erbij gepakt.
Ja.
En hoe ze het omschrijven. En dat is ook echt wat het is. Online multiplayer free-to-play battle royale racing game.
Dat is een hele mond vol.
Ja, het is een hele mond vol. Maar het is wel waar. Dus je speelt online en je race samen met 98 andere echte mensen op die F-Zero tracks. Dus het is een enorme kluwe van die autootjes allemaal naast elkaar.
Maar heel erg in de SNES-stijl?
Ja, ze hebben echt de originele SNES van de eerste F-Zero hebben ze overgenomen. Dus echt mooie pixel art. Met van die achtergronden waar je allemaal van die soort futuristische cyberpunk-achtige steden ziet. Met echt van die typische skylines, sterrenhemels. En best wel mooi sfeervol, maar wel echt oldschool 16-bit. En de muziek ook. Super mooie, goede 16-bit futuristische funk wat is het? Ja, game muziek.
Ja. Blinky Blonk.
Blinky Blonk, ja, heel lekker. Maar het is wel echt goed gedaan. En het zit gewoon heel goed in elkaar. Je hebt een soort health bar, wat ook je boost meter is. En als die leeg is, dan explodeer je en dan is het klaar. Dan lig je uit de race. Mm. Dus je moet heel erg balanceren tussen ga ik boosten en probeer ik voorin te blijven. Of doe ik het heel voorzichtig en bewaar ik gewoon mijn boost / health om te overleven. Maar als je dat doet, als je helemaal niet boost, dan kom je achterin te liggen. En elke lap vallen de laatste 15 volgens mij af.
Oh, vet.
Dus je moet heel goed balanceren. En dan één keer per lap kan je die boost meter vullen. Maar dat is echt misschien een kwart wat je dan vult. Dan is er gewoon een soort van pitstopachtige baan waar je op gaat rijden. En dan vult die boost meter weer. En je health dus ook. Heel goed gedaan. Heel spannend, heel leuk. En een soort anoniem ook, weet je wel. Je hebt niet heel persoonlijk contact. Je bent gewoon een van die autootjes.
Je kan dat nooit met de Switch. Is er geen manier om met elkaar te praten of zo, toch?
Nee, klopt. Nee, dat is er totaal niet. Nee, het is heel erg gewoon puur en alleen de gameplay.
Ja,
dat
vind ik ook wel lekker. Anders zijn je er krankzinnig geworden met 99 mensen.
Ja, ja, precies. Ja. Dus wel een aanrader. Het is... het komt gratis met Nintendo Switch Online subscription. Mm-hmm. En volgens mij is dat €30 per, of €60 per jaar. En er zitten geen microtransactions of zo. Je kan wel nieuwe skins verdienen, maar dat doe je door gewoon races te winnen. En er zitten heel veel hele toffe kleine mechanics in die je heel erg motiveren om door te spelen. Dus ja, super tof.
Vet.
Ja, en Baldur's Gate nog steeds.
Baldur's Gate, ja.
Best game ever. En nou, een van de beste games.
Ja, ik ben eraan begonnen ook.
Oh, no way.
Ja. Niet ver gekomen nog, hoor.
Oké, maar je hebt een character gemaakt.
Ik heb meerdere characters gemaakt. We hebben er nu 3 gemaakt.
Oh, wow.
Ja, ik begon eerst gewoon... Ik wist, ik ga toch niet met deze character doen. Dus ik maakte gewoon iemand. Chantal heette ze.
Chantal.
Was
Chantal een mens? Of
Chantal
een elf?
Was
een dragonborn? Een tiefling?
Chantal was een tiefling.
Ah ja.
Een soort Legolas-achtige figuur met een boog en zo. Maar het begint zo weird in dat schip.
Ja.
Met die rare breintjes en een beetje eng. En ik was ook best dom, dus ik kon niet zoveel shit doen in dat schip.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk een paar dagen daarna opnieuw begonnen.
Mm-hmm.
En toen met mijn vriendin heb ik het gespeeld. Hebben we allebei... Toen hadden we echt...
Splitscreen.
Splitscreen.
Okay, vet.
En toen hadden we... Nou ja, toen hebben we eigenlijk 3 uur in de character creator besteed. En wat zijn we dan? En we kwamen op een soort... Zij werd een soort kleine... Een soort Daenerys-achtige natuurvrouw.
Ja.
Die
druid met, misschien?
Ja, ze was een druid. Ja.
Want een druid is een magier die zijn of haar magie uit de natuur
haalt. Ja, en ze kon ook met dieren praten.
Ja, precies. Ja,
dat vond ik heel leuk. En gewoon helemaal een beetje naar haar gemaakt. Een hele mooie vrouw met rood veel haar. En ze kon medicijnen maken. En ze was zo'n klein... Ze was ook helemaal niet sterk, weet je. Dus zij had heel veel wisdom en heel veel hadden we die stats... Ik weet totaal niet of dat goed uitpakt. Want ze zeggen, dit raden we aan.
Ja,
maar we hadden echt haar strength helemaal naar een 1.
Oh.
En dan zo, zodat ze heel zwak, maar wel heel wijs. En echt een natuurvrouwtje die met kraaien kan praten.
Echt, strength 1 is wel echt heel heftig. Dan strength 1. Dan heb je echt de strength van zeg maar een baby. En,
ja, want we wilden, letterlijk. Dus we wilden ook, afhankelijk van elkaar zijn.
Ja, maar dan kan je ook...
Niks.
Jawel. Maar goed, ik weet het eigenlijk niet.
Maar kan je het nog upgraden? Kan je je stats of zijn die echt best wel vast?
Nou ja, je levelt. Dus je, net als in een RPG, in Dungeons Dragons, want het spiegelt Dungeons Dragons. Het zijn die regels. En als je een x hoeveelheid experience points hebt gehaald, dan kan je levelen. En afhankelijk van welk level je hebt, krijg je bepaalde bonussen. En soms is dat inderdaad een improvement van je stats.
Oh,
maar dat is dan 1 punt.
Maar dat gaat dus erg traag.
Ja.
Maar het idee erachter was dat we dus heel afhankelijk van elkaar zouden zijn.
Min-maxing,
dus ik had een soort hele grote... Ik was dan... En dat vind ik jammer. Of ik heb niet gezien waar dat kan. Ik wilde zo graag even een description van de rassen zien.
Ah.
Dus ik was een...
maar in de character creator staan er wel volgens mij beschrijvingen. Als je het ras selecteert...
Die kon je niet vinden. Misschien niet een splitscreen?
Nee.
Ik weet het niet. Want ik herinner me dat ik wel een soort beschrijving zag toen ik in mijn eentje een character maakte. Maar
misschien hebben ze dat dan opgeofferd voor... Want er is natuurlijk wat minder...
Wat minder ruimte. Ja. Of het komt nog in een patch of zo. Maar ik was toen een... hoe heet zo'n figuur? Een beetje, die is standaard een beetje grijs-blauwig. Geen tiefling.
Drow?
Ja.
Drow, elf.
Ja, een drow. Ja,
dus je hebt, drow, sorry.
En wat is dat precies? Nou,
je hebt
elf.
Ja, kort gezegd, je hebt eigenlijk drie soorten elfen. Je hebt wood elves. Dat zijn de elfen die echt in de natuur leven. Mm-hmm. En ook vaak beschermers van de natuur zijn. Zijn een beetje seclusive. Alle elfen zijn een beetje seclusive, maar de wood elves trekken zich heel erg terug. Mm-hmm. En heel anti-outsiders. En dan heb je de high elves. En dat zijn de rijke, machtige elfen die in de grote steden leven. Die zie je vooral in Lord of the Rings ook. Dus van hoog.
Oh, ja.
Echt van die statige figuren die heel erg veel macht hebben, maar ook zich niet heel erg mengen in. Dat zijn alle elfen eigenlijk. Die mengen zich meestal niet zo erg met wat de mensen bijvoorbeeld doen, want dat zijn maar kortlevende, impulsieve figuren. En de drow, ja, dat zijn eigenlijk de dark elves.
Oh, vet.
Dus zo'n outcasts of ik weet niet precies wat de lore erachter is, maar ze zijn in elk geval, staan ze een beetje los van die twee groepen die wel een beetje in contact met elkaar staan. De drow zijn echt een soort van losse, beetje duistere, meer evil inslag hebben die.
Oh, cool. Nou, dat ben ik dus. En dan vrij groot. En het idee was dus dat ik een soort Brienne of Tarth figuur. Dus ook een vrouw.
Okay,
een grote, gespierde vrouw. Ja. Dus ik was dan gewoon echt zo'n type, zo'n paladin.
Ja.
Dus echt zo'n warrior.
Ja.
Heel religieus.
Oh, ja.
Heel weinig charm. Dus dat heeft zij, die anderen allemaal. Dus ik ben
charisma,
echt,
ja.
Ja, weinig charisma. Heel sterk. Wel heel intelligent. Dus echt een strateeg. Ja. Maar weinig empathie. Ja. Echt een beetje een beetje onbeholpen figuur. Ja. En dan ook met een beetje zo pittig kort haar.
Pittig kort kapsel.
Ja, dus echt tegenover. En dan was die een beetje de protector van
mijn die andere.
Ja,
okay,
dus twee van die beste holte chicks.
Ja, dat
die,
toch altijd.
Die een beetje door die wereld lopen. Ja. En we kwamen uit het schip. En en toen werden we gedropt op de grond. En toen moesten we daar vechten. Dat ging natuurlijk allemaal mis.
Toen jullie het schip uitgingen op het strand.
Ja,
ja.
Ja, en toen was het al heel laat. En toen viel ik gewoon eigenlijk in slaap.
Ja, precies.
Dus
tot daar. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit met deze beeld
af gaat lopen.
Ja.
Dus we hebben het onszelf wel moeilijk gemaakt.
Nou ja, het is wel vrij onconventioneel. Ja.
Ja, ja, ja. Maar we hebben elkaar dus echt nodig.
Ja, precies. Dat is heel mooi. Ja.
Of heel ziek. Ja.
Ja. We gaan het meemaken.
Ja, we gaan het meemaken. Maar ik vond het wel. Ik vond de graphic. Ik vind. En die character creator en de gezichtsuitdrukkingen. Het straalt al meteen heel veel klasse uit.
Ja, het leeft echt.
Ja, dat is wel echt heel gaaf. En die stem is heel vet.
Ja.
De verteller. Dat is gewoon echt de Dungeon Master, toch?
Ja, eigenlijk wel.
Die functie heeft het.
Ja, ja.
Ja, en die roles zijn ook meteen leuk. Want dan ging zij iets rollen waar ik dan een hogere stat in was. Ik dacht, nee, wacht nou even. Ja. Want ik ben, en dan had ze gewoon een goede roll.
Ja, precies.
Weet je wel, dat is ook zo gewoon heel ook. Leuk.
Ja.
Dat het kan.
Ja. Nee, heel vet. Het is ook echt heel tof om met z'n tweeën op die manier te spelen.
Ja.
Je kan echt overleggen en het wordt echt een gezamenlijk avontuur.
Het is echt vet, maar wel heel veel. Ik bedoel, die minuutjes, als je in die battle komt.
Mm.
Jezus, welke
wat
attack
gebeurt
en tweede
allemaal.
Actie kies ik. En je items en wauw.
Ja,
zoveel.
Het is heel veel. Ja. Het zijn heel veel mechanics.
Ja.
Je hebt zoveel opties. Wat ook te gek is, maar het kan echt heel overweldigend zijn. Ja.
Wat ik soms jammer vind, is als je dan zo'n keuzeminuutje krijgt. Je kan dit of dit of dit zeggen. Dat je dan zo het lijstje af moet. Weet je, want dan zeg je het maakt dus eigenlijk niet echt uit wat je kiest. Ik vind het dan tof als je gewoon één ding moet kiezen en dat is het.
Maar elk antwoord heeft heel veel consequenties wel.
Ja, nee, maar elk antwoord, soms zijn het toch ook gewoon dat je een beetje het rijtje
af
moet.
Ja, maar soms heb je gewoon een gesprek met iemand en probeer je iets meer informatie te krijgen. Je kan maar. Ik vind dat in deze game heel goed is. Het is wel gewoon heel gamey in de zin van inderdaad, je hebt gewoon 5, 6 dingen die je kan zeggen of 3. En dat is het. Maar ik heb zelden gehad dat ik niet hetgene kon zeggen wat ik eigenlijk wilde zeggen. Eigenlijk nooit.
Mm.
In Starfield heb ik dat voortdurend.
Mm.
Ik ben echt heel benieuwd hoe los van de stats of jullie het oppakken en hoe jullie het gaan vinden.
Ja, ik vind het echt al wel echt heel bijzonder. Goede muziek ook. Ik vind het ook mooie muziek bij de character creator. Een beetje cheesy, maar echt meteen van die lyrics ook, vocals.
Ja.
En wat is ook weer, er zit zo'n island by the sea of zoiets. Een soort heel grappig.
Ja, en de opening, wij openen de game natuurlijk altijd en dan, ik speel op de Steam Deck, dus dan duurt het even voordat ik in de game zit, want ik moet Hanna's game joinen. Oh, zij speelt op de PC en ik op de Steam Deck. We spelen via de wifi, dus via LAN. Heel oldschool eigenlijk.
Oh, wel lekker. Heb je eigen schermpje.
Ja, precies. Ja.
Maar dat is wel lekker. Ja, dat is wel lekker. Zo irritant aan de split screen. Zeker.
De laatste update heeft de game echt veel beter laten performen op de Steam Deck trouwens.
Oh, fijn. Dus speel je hem op 60 fps?
Nee, Steam Deck niet. Op de PC 120, 4K, alles.
Oh, lekker.
Maar op de Steam Deck is het 30.
Oh ja. Ja,
en niet de highest settings.
Ja, we hebben, ik denk in splitscreen op PS5 zit je tussen de 25 en 30 fps. Ja, precies. En in je eentje op 60.
Ja, precies.
Dat is wel een gemis.
Ja, lekker. Ja, ja, maar ja, ach, als je eraan went, ik heb het ook.
Ja, gezien. Maakt daar geen reden.
Nee, precies. Nee. Nou, mooi.
Ja, ik vind het echt tof. Ik heb er zin in.
Cool.
Ja. Ik zie op jouw nieuwslijstje, ga ik alvast spoilen, staat dus dat er een enorme Xbox leak is geweest. Ja.
Dat kunnen we ook los even behandelen.
Ja, want wat ik daarover las...
Dat is heel veel. Nou,
dat ze allemaal interne e-mails waren uitgelekt.
Ja.
Is dat ook door een soort hacker gedaan of zo?
Nee. Wat er vorige week ineens gebeurde, het gebeurde vlak voordat we gingen opnemen. Dus ik zag het gebeuren, toen dacht ik, moet ik dit nog... Dit is te groot om nu nog in de aflevering te stoppen.
Ja.
Dan heb ik laten zitten. Dacht ik, kunnen we er nu lekker over hebben?
Lekker.
Nee, dan tillen we dit even uit het nieuws. Gaan we het er nu even over hebben. Xbox is al een tijd bezig met het overnemen van Activision. Dat lijkt nu heel dichtbij. Vanwege die rechtszaak moeten er heel veel documenten openbaar worden gemaakt. Allerlei interne conversaties en al dat soort dingen. Heel interessant al. Ook gewoon documenten die waarvan het de bedoeling is dat ze online worden gezet. Zijn ook al heel interessant om te lezen. Dat doe ik niet heel uitgebreid. Maar ik lees af en toe wel een nieuwsartikel waarin iemand de interessantste dingen eruit haalt. En het is altijd wel heel interessant om te lezen hoe die mensen communiceren. En hoe eigenlijk gewoon... Ja, heel erg plat of direct het allemaal is.
Het is gewoon een fucking kantoor.
Ja, precies.
Het is gewoon een kantoor.
Ja, en hoe eerlijk en van kunnen we dit of kunnen we dat. Dus dat is al interessant. Maar er is al eerder, is ook al eerder in ons nieuws voorbij gekomen. Hebben ze de budgetten van volgens mij Last of Us 2 en Horizon Zero Dawn per ongeluk bekendgemaakt. Omdat ze iets niet goed hadden gecorrigeerd. Mm-hmm. Niet goed onleesbaar hadden gemaakt. Want hele grote delen worden onleesbaar gemaakt. Wat in principe niet... Delen die niet nodig zijn voor de rechtszaak worden onleesbaar gemaakt. Mm-hmm. Maar in dit geval heeft een Microsoft legal persoon een document geüpload. En er zat een linkje in naar een hele hoeveelheid PDF's. Met eigenlijk alle plannen die Microsoft in 2020-21 had voor de Xbox. Voor de komende 8 jaar. En dat is toen door de FTC, de grote waakhond waar Microsoft mee in de clinch ligt... over die overname, is toen online gezet. Want dat is hoort gewoon... Ja, zij wisten dat waarschijnlijk niet eens dat het linkje erin zat. Maar ja, journalisten die klikken daarop... en die zien ineens hele berg pdf's.
Vet.
En allerlei plannen. Dus het was ook heel smeuïg. Het waren niet droge e-mails, maar het was echt gewoon een interne presentatie van... oké, dit is wat we allemaal willen. Een deel ervan. Dus het was echt een enorme hoeveelheid informatie... over wat Microsoft / Xbox van plan was. Een paar interessante dingen die daaruit waren... gekomen. Ja, je begon over Baldur's Gate 3.
Ja, dat zal vast dus in die PDF'jes hebben gestaan, in zo'n mail. Er was er zo innerlijk verkeer, volgens mij, Phil Spencer, toch heet die CEO. Die was een beetje over Baldur's Gate, van hey, dit komt er trouwens volgend jaar aan.
Ja.
Is het iets voor Game Pass? Want zo dit en dat en iedereen had zoiets bij Baldur's Gate. Ja, dit is een beetje zo'n second rate RPG. Ja. Nee, gaan we niet op Game Pass.
Ja, precies. Ja.
Iedereen heeft die game zo onderschat.
Ja, ja. Er was wat verwarring over van second rate. Er stond in second run. Dat zou eigenlijk eerst op de Stadia exclusief zijn. Baldur's Gate 3. Toen.
De Google Stadia.
Ja, de Google Stadia. Ja, dus 4 jaar geleden.
Niet meer bestaat.
Nee,
toch?
Het bestaat ondertussen niet meer. Zij schreven toen second run. En dat betekent dus eigenlijk een soort van, als je het in boekentermen bekijkt, tweede druk. Dus als het niet meer exclusief is voor de Stadia, dan willen we het wel op Game Pass. En toen hadden ze dus het bedrag van $5 miljoen daarvoor. Een soort van gereserveerd. Dachten, oké, dat is een oké bedrag. Wat heel laag is voor een game die zo is geëxplodeerd. Om het even in perspectief te zetten. Volgens mij was het Jedi Survivor.
Dat is de nieuwste?
De nieuwste. Ja. Daarvoor hadden ze $200 miljoen gereserveerd. Dus zo'n groot verschil dachten zij te zien tussen... Nou ja, het is dan wel... Volgens mij was dat dan day one op Game Pass. Maar ja, de Star Wars, weet je wel.
Ja.
En dit is Baldur's Gate. Dus het is ook echt wel een verrassing hoor, die game. Maar dit is een beetje uit proportie getrokken. Maar het zegt wel iets over hoe het onderschat is.
Totaal onderschat.
Door iedereen eigenlijk.
Ja. Dat is toch leuk, van die dingen die zo bepalend zijn voor de richting van de game-industrie. Ja. Zoals een Dark Souls, Demon's Souls.
Ja.
Ook enorm onderschat. Brachten ze niet eens uit, ja. Buiten Japan.
Ja, gestoord.
Maar ik vind het wel leuk, die bedragen. Ik heb er zo geen idee van. Dus oké, dus dat is een normaal bedrag voor een Star Wars game. Dat je ja. 200 miljoen...
Dat is waarschijnlijk meer dan het budget
dan
van
het
de
budget.
Game.
Ja, ja. En dan heb je nog Game Pass. En dat ze het... Daar dus uit. Ze verdienen dus zo fucking veel aan Game Pass.
Ja, en ik denk dat ze nu... ze zetten heel erg in op subscriptions. Want ze willen ons gewoon ons leven lang en onze kinderen vastleggen op die service. Weet je wel? En dan gaan ze erop verdienen. Maar nu moeten ze investeren in ons als consumers. Om ons te paaien.
Ja.
Zodat ze zoveel mogelijk mensen binnenharken. En dat doen ze dan door gewoon heel veel geld. En Microsoft heeft zo ongelooflijk veel geld. Dat is niet normaal. Die kunnen gewoon... Nou ja, is ook grappig. Een van de dingen die aan bod kwamen in die leak... was dat ze erover dachten om Nintendo te proberen te kopen.
Oh ja, ja.
Maar ik denk eigenlijk dat ieder groot bedrijf dat ooit wel eens heeft bedacht... van, hey, weet je, we hebben een beetje moeite in de Japanse markt.
Ja.
Wat doet het goed in Japan? Oh, Nintendo... We hebben heel veel geld. Kunnen we niet gewoon Nintendo kopen? Zou dat niet gewoon alles oplossen?
Ja.
Nintendo heeft alleen ook bizar veel savings en geld. En verdient ook zoveel. En is zo onafhankelijk. En zo'n soort van baken van onafhankelijkheid. Die gaan dat niet doen.
Nee, dat zou ook verschrikkelijk zijn.
Ja, ja zeker. Ja, ja sowieso hoor. Ik vind die consolidatie. En we hebben het gehad over die Embracer Group. En hoe dat allemaal mis is gegaan. Of misgaat, weet je wel. Dat grote Zweedse bedrijf dat alles opkoopt. En ondertussen dan verliezen gaat leiden. En die studio's allemaal één voor één sluit. Ja, dat ligt altijd op de loer. Want je weet het nooit. Ja,
het is niet oorspronkelijk meer. Nee. Als bij al die overnames.
Nee, precies. Het wordt gewoon één grote breienberg. Ja. Maar goed, even snel door de leaks heen. De meest interessante dingen.
Ja.
Het lijkt erop dat er een nieuwe Xbox Series X komt. Zonder disk drive. En met een focus op cloud gaming. Die zou volgend jaar volgens mij al uit moeten komen. De volgende Xbox zou in 2028 moeten komen. Dus de opvolger van de Series Xbox serie. Een nieuwe Xbox controller met haptics. Dus met meer van die PlayStation 5-achtige rumble.
Natuurlijk.
En hall sensor sticks. Dat is een soort van de nieuwe grote ontwikkeling in de controllerwereld.
Oh, wat zijn dat?
Dat zijn sticks die werken, ik weet het ook niet precies, maar die werken in elk geval met magneten. In plaats van met frictie, waardoor stickdrift onmogelijk wordt. Dus die zijn in principe... die zijn in principe onverwoestbaar, die sticks.
Maar het zijn wel gewoon sticks.
Ja, het is gewoon hetzelfde verhaal. Ja. Ze werken ook hetzelfde, maar de techniek is beter. Ja.
Ja.
Remakes van Morrowind en Fallout 3. Ook best aannemelijk dat eraan komt.
Ja.
Bethesda is nu natuurlijk bezig met Starfield, maar dan zetten ze een ander team op die remakes. Die games zijn nog steeds super populair. Morrowind is al lang geleden. Het is een van de eerdere delen in de Elder Scrolls-series. En... is niet zo gek om dat weer eens aan de man te brengen.
Mm-hmm.
Fallout 3 hetzelfde eigenlijk.
Ja, deze vind ik leuk.
Dishonored 3.
Ja.
Ja, het lijkt erop dat toch wel gaat gebeuren.
Vind ik toch wel lief, want 1 en 2 hebben helemaal niet zo goed verkocht.
Nee.
En dat je toch nog, er toch nog zo'n enthousiasteling bij Microsoft of whatever, bij Bethesda. Het is toch Bethesda?
Ja, het is uitgegeven. Het is Arcane, maar het is Bethesda heeft het uitgegeven.
Dus toch dat mensen daar nog voor willen gaan denken, wij hebben hier goud in handen.
Het is wel nood. Het is al 4 jaar geleden, denk ik, 3 jaar. En sindsdien is Arcane wel, ik bedoel, dit jaar is Redfall uitgekomen. Dat was echt een enorme flop.
Ja.
En een enorm debacle. Echt een drama van een game. Verschrikkelijk. Ja. Misschien zeggen ze wel bij Microsoft, fix Redfall eerst maar. Dat we over 2 jaar zo'n redemption story hebben. Zoals No Man's Sky en nu Cyberpunk.
Heel goed kan. Ja.
Ja. Van Redfall is good now. Weet je wel? In 2025.
En dan mag je...
En dan is het tijd voor Dishonored 3. Weet je wel? Dus dat zou me niks verbazen. Maar ik denk eigenlijk dat... Ik zie dat wel gebeuren. Dishonored 3, vet hoor, die ga ik wel spelen.
Ja, heel vet.
Een nieuwe Doom game zou in de maak zijn.
Ach ja.
Dat waren een beetje de grote dingen.
Ja.
Ik ben benieuwd wat we ervan gaan zien. Het is wel echt uniek om zo'n soort van open boekje te krijgen over wat de plannen zijn.
Ja, altijd kijk je achter de scherm is natuurlijk altijd leuk.
Zalig.
Ja, heerlijk.
Ja, zeker.
Meer daarvan.
Ja, laat maar lekker.
Nou, we gaan een beetje het indie game hoekje in.
Ja.
Het muzikale indie game hoekje.
Ja, je had een documentaire aangeraden over Hades.
Ja, over Hades.
Die heb ik net. Ik heb Ik heb de aflevering gekeken over de muziek en dan even de delen die over de muziek gingen. Ja, dat was wel ongelooflijk vet.
Die Darren Cope.
Ja, wat een waanzinnig goede muzikant en voice actor ook.
Zo'n goede voice actor.
Maar ook gewoon zo iemand die zo helder ook kan uitleggen wat hij doet. Ik vond het ook tof. Dus het is een documentaire, No Clip heet dat. Dat zijn sowieso, dat is een heel gaaf YouTube kanaal waar ze echt... Ze hebben een hele populaire Patreon, dus zij worden gesupport door de mensen die naar die documentaires kijken. En dat zijn er genoeg om echt goede documentaires te maken. Die worden echt met heel veel zorg gemaakt. Ja. Ze nemen echt de tijd. Dus je ziet hem gewoon ook thuis gewoon aan een drumpartij werken. Weet je wel? En dan gewoon bezweet dat uitvogelen. En ik vond het heel, heel gaaf.
Hij heeft toch de beste baan ter wereld.
Ik denk het wel. Ja. Nou ja, het lijkt me ook heel intens. En hele lange uren en lange dagen.
Maar het heeft zoveel... Het verschil tussen als je bijvoorbeeld composer bij EA zou zijn. Het heeft zoveel ownership. Hij kent die mensen. Ze maken echt... Het is zo'n liefdevol werk wat ze maken.
En alles is verbonden. Ze inspireren elkaar. Iemand, een art director of iemand, een artist die een nieuw portret heeft getekend. Die stuurt het naar hem toe meteen. En hij ziet dat en dat inspireert hem meteen.
Ja.
En zo, dat is een creatief proces, weet je wel?
Ja.
Je doet het samen en je inspireert elkaar. En inderdaad, ik kan me voorstellen dat als je, weet ik veel, voor Starfield bijvoorbeeld muziek maakt, één van de, weet ik veel, 30 componisten of weet ik veel, muzikanten die daarmee bezig zijn. Ja, dat is totaal anders. Dan zit je toch op je eiland en dan wordt er gewoon gezegd, oké, weet je, dit is het.
Ja, en hier zie je dan toch in die doc, hij speelde net een lijntje in. En dan komt er wordt even op de deur geklopt. Hey, we hebben wat nieuwe dialoog. En dan, gaat hij. En hij is zo self-sufficient. En zo'n goede stem heeft hij.
Ook dat.
Hij geeft dat karakter Zerbius echt zo goed voor me. En wat is die muziek toch fucking goed? Ook dat duet bijvoorbeeld is zo mooi. Van Orpheus en Eurydice.
Ja, ook zo mooi. Ja, dat klopt allemaal zo erg.
Ja.
De muziek klopt. Met de portretten en de lijn van het verhaal. Het valt allemaal in elkaar. Die game is echt zo'n
messer. Ja, het is echt geniaal.
Maar ik vind het geweldig dat document er is van die documentaire. Dat je kan zien hoe het tot stand is gekomen.
Ja.
Want bij heel veel albums of films die je te gek vindt. Dan heb je, is het toch een beetje een black box. Van hoe hebben ze het precies gemaakt?
Ja.
Hier zie je het gewoon echt.
Ja. Dat mis ik aan het DVD-tijdperk. Ja. De extra's.
Ja, precies.
Dat is zo leuk, die making-ofs en audio-commentaar. Vind ik geweldig.
Heerlijk.
Ja,
ja dat is er. Dat is een beetje verdwenen.
Is weg door streaming.
Precies.
Damn you, streaming!
Damn you! En dan ook nog niet eens een percentage geven aan je acteurs.
Godver.
Hallo.
Ja.
Ja, nee, super vet. Dus,
maar je hebt hem gezien dus. En, wil je ook wat Hades laten horen?
Ik heb nu niks klaarstaan, maar ik zet zeker onder dit
Doe
gesprek.
Doe even lekker.
Ik zet even wat dingen eronder. Ja.
Ik heb nog één. Ik heb bij Internationaal Theater Amsterdam, waar ik de functie van acteur vervul. Daar speelden we een paar jaar geleden de voorstelling Age of Rage. In Amsterdam ook en in Parijs. Maar ik speelde daar gitaar. Ik speel eigenlijk helemaal geen gitaar. Maar ik speel in die voorstelling elektrisch gitaar. En ik doe gewoon in drop D gestemd. Van power koordjes raggen. Mm-hmm. En op een gegeven moment, dat is eigenlijk het voornaamste wat ik doe in die voorstelling. En dat is een voorstelling van 3,5 uur. Ik begon me op een gegeven moment een beetje te vervelen. Dus ik ging op een gegeven moment gewoon de Hades soundtrack spelen. Tijdens die voorstelling.
Ja.
Want ik had dan altijd zo'n momentje. Oké, en dan moet... Maarten moet hier gewoon rockmuziek spelen. En het maakt hem ook eigenlijk niet zoveel uit wat je speelt.
Nee.
Dus ik zat op een gegeven moment dat deuntje uit Elysium.
Ja.
Dat zat ik gewoon heel... Ja, dat zat ik in een theaterzaal in Parijs. Gewoon keihard de Hades soundtrack te rocken. Ja.
Er zal vast iemand in de zaal geweest zijn die dacht...
Dat hoopte ik. En ik hoopte dus eigenlijk dat Darren Cope hemzelf op vakantie was in Parijs.
Ja,
en dan dacht ik, ga naar het theater. En dat hij dat dan ziet.
Ja.
Dat was mijn wens.
Ja.
Ja.
Misschien is het wel zo.
Misschien was het zo.
Laten we erin geloven.
Ja, ja, ik hoop het. Ja, of hij was het heel kwaad. Dat is mijn muziek.
Ik ga weg.
Godverdomme.
Ja. Waar zijn mijn royalties? Ja, vet. Ik vond het wel leuk om het even over indie games te hebben. Het is ook, we krijgen ook berichtjes van... bijvoorbeeld over The Last of Us soundtrack, die natuurlijk geweldig is.
Mm.
Maar er zitten een paar mooie verhalen achter deze soundtracks die ik heb uitgekozen.
Cool.
Ik wil beginnen, dat is eigenlijk de leukste, dus misschien moet ik daar niet mee beginnen. Maar goed, doe ik het lekker toch. Untitled Goose Game. Dat is een game van volgens mij Australische ontwikkelaars, House. En het gebruikt muziek van Debussy, van pianist die ook... We hebben het in de eerste soundtrack aflevering over Satie gehad. Mm-hmm. Debussy en Satie, dezelfde tijd, waren ook buddies.
Die kenden elkaar.
Ja, die...
Wat leuk.
Ja, en dit is muziek wat onder de trailer zit van Untitled Goose Game. Je hoort ook ik wou zeggen geit, maar het is een gans. Want je kan hanken. En deze game is eigenlijk een soort... Ja, je sneakt rond en je moet mensen hun dag verpesten.
Het is zo leuk. Het ziet er geweldig uit. Je bent gewoon een plaaggeest.
Ja, je bent een hele irritante gans.
Degelijk dorpje.
Ja, precies. En de eerste persoon waarvan je de dag verziekt is een tuinman. Die netjes zijn plantjes aan het water geven is. En die moet je dan nat spuiten. En je moet zijn hoed stelen. Ja. En je moet zijn sleutels stelen. En het vette wat deze game doet... En dat begon eigenlijk in de trailer. En wat ze dus... Toen ze deze trailer maakten... Hadden ze dat plan nog helemaal niet om de muziek heel reactief te maken. Maar dat is het dus wel. Alles wat je doet, verandert de muziek. Dus als je rustig loopt, dan is de muziek heel vredig en rustig. Maar als je dan een sleutel pakt en wegrent, dan wordt het ineens heel panisch en stressvol. En dat is in deze trailer hebben ze gewoon deze originele muziek genomen. En toen hebben ze het zo gemonteerd dat als de muziek wild werd...
Oh,
vet. Gans is wild.
En toen dachten ze, het werkt.
Toen waren de comments van, wow, wat vet dat de muziek zo reageert op de...
Nice.
En toen dachten ze, oh, we moeten dit dus gaan doen.
Nice.
En dat is die componist toen gaan uitvogelen van, hoe ga ik dit doen? En toevallig was net, volgens mij dat jaar of het jaar ervoor, waren de rechten verlopen. Omdat hij zoveel jaar dood was, Debussy. Dus ze konden doen met die muziek wat ze wilden. Ze hoefden niet meer aan zijn partituren vast te houden. Dus daardoor kon de componist, ik moet even zijn naam noemen... Dan Golding. Dan Golding, die heeft ook alles ingespeeld. Die kon dus andere versies maken. Dus wel met dezelfde noten. Maar die kon het dan juist heel langzaam spelen. Of heel zachtjes.
Wat vet. Ik wist het helemaal niet dat het van de Debussy was.
Ja, het is allemaal
dus
Debussy.
Het zijn bits en pieces, Debussy, een beetje...
Ja, het zijn echt stukken die hij heeft genomen. Dus wel volgens mij in zijn geheel. Maar daar heeft hij dus verschillende versies van ingespeeld. Die over elkaar liggen. En afhankelijk van wat je doet in de game... switcht de game heel natuurlijk naar... een andere versie.
Wat dus, goed.
En ook, bijvoorbeeld als je stilstaat, dan stopt de muziek helemaal.
Ja.
Maar dat moet ook natuurlijk. Je wil dan niet horen dat het gewoon stopt, maar het moet mooi uitklinken.
Ja.
Dat is technisch heel, heel ingewikkeld.
Ja.
En daardoor heeft hij echt volgens mij 600 verschillende stems, zo heet het dan, een soort van lagen moeten creëren, die alle opties op elk moment mogelijk maken.
Ja, geweldig is dat. Ja.
En,
zo'n puzzelstukje.
Precies. Ja, en dat werkt dus gewoon achter de schermen voortdurend met je mee als speler. En daardoor krijg je onbewust een hele...
roost.
een hele... daardoor word je echt meegesleept. En ik las een interview en ze waren dus geïnspireerd door Carl Stelling. Dat was de componist die bij Disney werkte in de eerste jaren eigenlijk van Mickey Mouse. En dat die manier van componeren op elk ding iets maken heet ook Mickey Mouse-ing. En dat is bijvoorbeeld hier te horen. Dit is een hele oude Mickey Mouse cartoon.
Steamboat Willie.
Nee, dat is niet. Dit is Plane Crazy, waarin Mickey Mouse en vrienden een vliegtuig bouwt. Dus je hoort ook alles gebeurt op de maat. Dit is wel een soort classic, maar dus hier ook verandert het tempo weer of de vibe. Dus dat hebben ze meegenomen en in die game gestopt. En ik heb die game heel veel gespeeld. Hanna en ik hebben het een tijdje gespeedrunned. En met z'n tweeën. Je kan het met z'n tweeën spelen. Dus, maar ik heb nooit echt stilgestaan bij hoe knap dat eigenlijk in elkaar zit.
Nee, ik ook helemaal niet.
Die paniek en dat de muziek voortdurend met je meebeweegt. Alsof er gewoon een pianist naast je zit.
Ja.
Die gewoon zit te kijken van wat is hij aan het spelen. Oh, nu wordt het spannend. Nu ga ik heel veel paniek.
Ja, dat is te gek inderdaad.
Ja, heel vet.
Maar het feit dat het dus ook niet opvalt, geeft ook aan hoe goed het gedaan is.
Precies.
Het is zo natuurlijk.
Ja. Dus dat is één indie game. Wou ik even noemen.
Prachtig.
Dan wil ik even Inside nog noemen.
Ja.
We hebben het best vaak over Inside.
Ja, Inside is...
Het is eigenlijk een klein grappig feitje. Sowieso, soundtrack is heel duister. Het is ook een duistere game. Dus het is ook niet... Hetzelfde voor Untitled Goose Game. Niet per se een soundtrack die je thuis opzet. Omdat het gewoon heel erg in dienst is van de game. Maar Inside... dit is wel een goed verhaal. De componist, Martin Stick Anderson, Zweedse studio Playdead heeft het ontwikkeld. Die maakte de muziek en die miste een bepaalde sfeer. Hier hoor je, het is heel soundscapey, heel synthy. Mm-hmm. En toen ging je op zoek naar hoe kan ik dit nou... hoe krijg je het nog een soort van... dat het echt onder je huid gaat zitten. Mm-hmm. En toen heeft hij, en het is onduidelijk hoe... maar hij heeft de schedel van een mens mm-hmm. op de kop weten te tikken. En toen heeft hij daar...
Letterlijk.
En toen heeft hij daar microfoons en een speaker ingebouwd.
Ja.
Nu hoorde je net de versie zonder, dus die gewoon clean is. En nu komt de versie die door die skull is gegaan. Dat is echt een. Je kan er plaatjes van opzoeken. Het is echt een heel naar uitziende skull.
Wow.
Er zitten ook tanden in die door de vibraties van die muziek steeds losser gingen zitten. Dus tijdens het maken vielen er ook tanden uit.
Wow.
En die tanden die hoor je gewoon mee vibreren. Je hoort een soort... En dat zijn dus tanden die in een human skull zitten.
Wow. Dus als een soort reverbkamer werkt die skull.
Ja.
Je zal maar dit persoontje zijn uit 1930. En dat je van jouw hoofd wordt bizar, ooit gebruikt voor... Ja, je weet nog niet wat het is. Een videospel. Ja. Hè? Waar?
Waar zijn jij nou?
Miljoenen mensen gaan gruwelen op de klanken die door jouw hoofd, door jouw schedel komen.
Bizar.
Over 100 jaar.
Maar ook heel vet. En je hoort dus gewoon het verschil. En hoe ook dat je het weet scheelt ook. Maar het voegt een soort laag toe. En zo hoor je ook hoe post-processing en met muziek, weet je, die eerste versie, die klinkt zo clean.
Ja, ja.
Precies hetzelfde door een menselijke schedel. Ja, heeft meteen gewoon heel veel.
Geweldig, want kijk, ik weet zeker namelijk dat je dit effect, dit is ook wel te bereiken met bepaalde filters.
Ik denk ook.
Maar gewoon... Het idee. Dat hij dat doet is zo gaaf.
Ja.
En daardoor kom je ook op shit. Je kan wel 1001 filters afgaan, maar je kan ook gewoon een schedel kopen.
Ja, vond ik wel heel...
Waar koop je dat?
Vind ik altijd, dat weet ik dus
Als
niet.
Ik jou nu 24 uur geef, of 24 uur wil ik een schedel.
Jeetje.
Waar ga je...
Ja, misschien mensen die ik ken die in een ziekenhuis werken.
Een ziekenhuis, ja.
Daar, en dan misschien vandaar.
Kan jij even een schedel meenemen?
Hey,
misschien een begrafenis? Ja, nee, die moeten de grond in. Ja, gewoon naar het kerkhof, gewoon gaan graven.
Oh my God, ja. Nee, ik las een interview, en want ik kende dit verhaal. Ik las een interview dat ze hadden gevraagd nog van waar hij die schedel had gevonden, maar dat hij daar nog geen antwoord op had.
Doei!
Dan wil ik nog even twee soundtracks aanraden die ik gewoon als, zeg maar, muzikaal heel tof vind. En ook die heel, heel tof zijn om gewoon thuis op te zetten. De eerste is voor een game die origineel op de iPad en iPhone uitkwam in 2011. Sword and Sorcery van Super Brothers. Een soort hele dromerige game met hele mooie pixel art en een beetje oude, Zelda-achtige vibe. De gameplay doet een beetje denken aan Tunic ook. Je moet heel erg...
Sword and Sorcery.
Ja, Sword and Sorcery. Dus Sorcery ook met een W. Mm-hmm. En gemaakt door Super Brothers, en dat zijn Jim Guthrie en pixel artist Craig Adams. En de muziek was gemaakt voordat de game werd gemaakt. En het heet ook Sword and Sorcery EP. Dus het is heel erg op de muziek gemaakt. En dat is gewoon een hele sfeervolle, hele mooie soundtrack die je echt meeneemt.
Is het ook op iets anders te spelen?
Ja,
dan
het is volgens mij uiteindelijk op alles uitgekomen. Ja.
Vet. Ziet er vet uit, hè?
Ja. En wat hier vet aan is, is dat hij echt oude gameconsoles heeft gebruikt om zijn muziek soort van bepaald. Dus die gast van Inside, die heeft een skull gebruikt, en hij gebruikte een PlayStation 1 eigenlijk. Want hij heeft, hoe beschreef je het nou? Hij heeft de drums van een andere track opgenomen. Die heeft hij opgenomen op een 4-sporen cassettedek. Mm-hmm. Toen heeft hij dat op een cd gebrand. Toen heeft hij die cd in een PlayStation 1 gestopt. En met de game MTV Music Generator, dat was een soort van muziek software waarmee je loops kon maken en muziek kon maken in je PlayStation. Maar die heeft natuurlijk die typische PlayStation 1 compressie die je nergens anders vindt. Daar heeft hij dus heel veel dingen doorheen gehaald. Dat vond ik ook wel mooi, dat je dus oude gameconsoles kan gebruiken om je muziek een bepaald
karakter te geven. Want een CD afgespeeld op een PlayStation 1 geeft dan een zodanig ander geluid dan als je het gewoon in de CD-speler.
Ja, nou ja, waarschijnlijk omdat het door dat programma ging.
Oh, door de, ja.
En toch, ja, het heeft toch weer een, net zoals als je iets op cassette zet of ook een CD of een plaat heeft dan een eigen sound. En dus dan zo'n gameconsole en hoe dat dan het geluid toch bewerkt op een bepaalde manier. Hoe het er dan, komt het er toch anders uit. De soundtrack is heel veelzijdig, dus dit is een van de tracks. Maar,
vet.
Ja. Vond ik wel een aanradertje. En dan sluit ik nog even af met een vrij moderne game, Sable. Die is van een jaar of 4 terug volgens mij. Dat is een soundtrack van indie artiest Japanese Breakfast.
Leuk.
En zij heeft gewoon een hele, hele mooie, sfeervolle soundtrack gemaakt. Het is ook echt een mooie game. Het is een beetje een soort indie Breath of the Wild. Met, ik weet niet of je de artiest Mobius kent, de Franse comic.
Ja,
Het heeft een heel typische artstyle. Een soort een beetje pasteltinten en hele grote vlakken. Allemaal figuren met mooie capes en maskers.
Ja, beetje inderdaad. Niet Mad Max-achtig, maar een beetje mensen dragen botten en
precies,
zo.
Precies. Ja, een
beetje Horizon-achtig.
Post-apocalyptic eigenlijk. Ja. Er is echt heel weinig over van de wereld. Mensen zijn er niet eens meer bezig met de oude wereld. Het is gewoon een heel nieuwe manier van leven. En ik vond de game, ik had er wel wat problemen mee. Ik heb hem wel uitgespeeld, maar ik vond het qua sfeer en visuals wel echt, en muziek ook, echt heel, heel, heel vet.
Wat is de gameplay loop, zeg?
Het is gewoon een third person. Het doet eigenlijk echt best wel aan Breath of the Wild denken. Je hebt gewoon een grote open wereld. Je begint in je dorp en je krijgt een soort van coming of age. En dan krijg je je motor. Dat is een soort van speeder, een soort Star Wars wessel, wat over het zand zweeft. En dan moet je op pad om de wereld te verkennen eigenlijk. En dan onderweg kom je puzzels tegen en mensen om mee te praten. Het is heel, heel chill. Er is weinig gevaar. En je moet gewoon objecten zoeken en die naar mensen toe brengen. En je kan je bike upgraden en het is wel echt een mooie game. Het is vergeleken met Breath of the Wild veel kleiner, maar het heeft wel een beetje diezelfde vibe. Dat je gewoon elke kant op kan lopen en gewoon van het uitzicht kan genieten.
Ja, ik moet hem eens doen. Ik heb hem volgens mij al heel lang in mijn backlog op mijn harde schijf staan. Ja.
Ik vond hem qua gameplay ook wel. Ik had moeite met bepaalde dingen, maar hij is wel blijven hangen.
Hmm.
Het is alweer een paar jaar of een jaar geleden, anderhalf jaar dat ik hem speelde. En de soundtrack heb ik ook op vinyl. En dat is een van die platen die ik gewoon, een van die game soundtracks die ik gewoon af en toe opzet als ik
de afwas doe.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Ja, het klinkt vet.
Ja. Dus Sable.
Sable.
Sable. En Hades.
Ja, Hades.
Ja. Och. Ja. En dan moeten we het, ja, ik noemde The Last of Us al, maar misschien moeten we toch een keer over echt de, ja, heavy hitters in de AAA.
Ja, Last of Us zijn ook hele mooie docu's van.
Ja.
Over de muziek. Die, hoe heet hij nou? Gustavo Santaolalla.
Oh, ja.
Gustavo Santaolalla, die ook de soundtrack voor de serie heeft gemaakt.
Mm-hmm.
Ja. Wat ik heel mooi vind aan die soundtrack is dat hij het heel erg vanuit alles vanuit de bas benadert.
Oh, ja.
Omdat hij dacht, oké, een wereld waarin alleen, het moest heel grounded worden, die game. Dat wist hij. Het is ook goed overleg geweest tussen hem en de gamemakers. Dus hij wilde iets heel bazaals, weet je. Er is geen franje meer aan de samenleving. Het is gewoon heel erg aards en basic. Dus hij heeft alles is vanuit puur de bas gedaan. Mm. Heeft hij alles gecomponeerd. En daar is dan wel, volgens mij, ja, wat voor snaarinstrument is het? De main theme. Een mandoline
van de eerste les,
misschien.
Ja.
Nee, geen mandoline. Een snaarinstrument en het is geen gitaar. Ja, hier hoor je dat dus niet zo, dat hij vanuit bas, maar heel veel in-game muziek, ook van die, we noemen dat reactive muziek, die zit heel erg op de bas.
Het is een romcoco.
Een Roncoco.
Het is een Roncoco. Ja.
Oh, wat leuk. Want zo heet ook een album van Gustavo Santaolalla.
Het lijkt een beetje op een banjo. Oh nee, dat is een ander ding.
Ja.
Nee, wel. Sorry hoor. Nou, we zijn lekker aan het rommelen. Het is een Roncoco.
Zoek eens een plaatje van een Roncoco. Oh, hey, dat is
een soort... Het is een achtsnarige gitaar. Kleine gitaar met 8 snaren.
Ja, wauw, te
ja,
gek.
Dubbele snaren. Ja, nou ja. Ja, heel vet. Maar
het is ook een aanrader, het album. Ik weet niet of het album Roncoco heet van Gustavo Santaolalla. Dat is een hele leuke naam om te zeggen.
Ja, nog één keer.
Gustavo Santaolalla.
En dan, welk instrument speelt hij graag?
Roncoco. En een nummer, of het is een nummer van hem dat Roncoco heet. Of zijn hele album heet Roncoco. Dat is een album, weet ik veel, uit 1992 of zo. Heel erg mooi okay, album.
Ik zet het eronder.
Check uit dat album.
Vet. Nou, we hebben toch alvast even over een AAA heavy hitter gehad. Maar misschien is het wel leuk om even over de grote mega games
zeker.
Te hebben. Dat doen we dan misschien volgende week. Of volgende week Tears of the Kingdom spoilercast.
Who knows?
Dat horen jullie volgende week. Maar we zijn nog niet klaar, want we moeten nog even... We hebben al de heavy hitter... Ik ben wel heavy hitter veel aan
Je bent
zeggen.
Veel van de heavy hitters.
Ja, ik ben vandaag misschien even iets minder heavy hitter.
Nou, van mij mag je.
Oké, we hebben de heavy hitter onder het nieuws al gehad met de Xbox leaks. Maar we gaan toch nog even naar de rest van het nieuws.
Nieuws. Unity past bekritiseerde plannen voor het genereren van inkomsten aan. Valve verwacht dat Steam Deck-opvolger nog meerdere jaren op zich laat wachten. Starfield tikt 10 miljoen spelers aan en is Bethesda's grootste launch ooit in Europa. In Europa, dus niet ergens anders. Dus
nee,
niet in
nergens anders.
Kazachstan. Cyberpunk 2027 2.0 reviseert volledige game en maakt plek voor DLC Phantom Liberty. Dat was het.
Ja, dat was het nieuws. Ja, Unity, nou ja, dat is nog steeds een beetje vaag. En ik denk dat ze... ik zal het nog even uit de doeken doen. Vorige week hadden we het erover gehad. Maar Unity is een hele populaire game engine. Dus een programma waarin je games kan maken. Games kan maken. En zij pasten vorige week ineens hun Terms of Service aan, waarin eigenlijk het belangrijkste ding was dat je ging betalen per keer dat je game werd geïnstalleerd. En voor bepaalde ontwikkelaars zou dat een hele grote klap zijn. Het was ook een hele rare, onduidelijke presentatie, maar mensen waren enorm van slag, want ja, die tool die zij gebruikten, dat is gewoon de basis van waar ze in werken. En dat zou hele projecten in gevaar kunnen brengen. Nu hebben ze het deels teruggedraaid, maar de communicatie is nog steeds heel onduidelijk. Ja. Goed.
Ze weten het zelf waarschijnlijk ook niet.
Ja, ja. Heel raar.
Ja.
Valve verwacht dat Steam Deck opvolger nog meerdere jaren op zich laat wachten. Ja, jij zat erover te denken om een Steam Deck te kopen.
Ik zat even te denken, maar ik ben alweer vanaf. Want ja, ik zie nu mijn gamekast en er staat een PS5 in en een Xbox S. En dan heb ik ook nog een Dreamcast en een Saturn en een Switch.
Ja.
Dus, no man. Nee, ik ga het toch niet doen.
Okay. Nee,
ik heb geen leven meer, daar kom ik nooit meer buiten.
Ik heb wel echt, ik geniet echt van dat ding. Nou ja, dat is het mooie, je kan gewoon naar buiten met dat ding.
Dat is waar.
Nee, maar ik ben eigenlijk wel blij, want ik was wel bang dat er dan natuurlijk weer net, want ik heb er nu, wat is het, ik heb een half jaar geleden gekocht, dat je dan weer denkt,
dat is altijd.
Nu komt er, ja, dus daar moet je ook mee leven. Maar het heeft ermee te maken dat de sprong in technologie nog niet groot genoeg is voor hun om ze hebben dit apparaat jarenlang onderzocht of de perfecte versie gemaakt en dit is het even en duurt nog even voordat er chips zijn die bijvoorbeeld niet zoveel batterij nodig hebben dat die binnen een uur leeg is, weet je wel, dus die chips die zijn er misschien wel, maar die hebben heel veel power nodig. En,
ja, en het is ook wel goed met die weet je wel, ja. hoe goed hardware moet
Precies.
zijn. Ik bedoel, doe er maar goede shit mee.
Dat is het, vooral. Ja. Zeker, dus helemaal prima. Ik moet zeggen, Steam Deck, ik ben er super blij mee. Dus als iemand op de WIP zit, kan ik het echt wel aanraden. Maar goed.
Als je moet kiezen tussen een Switch of een Steam Deck?
Steam Deck.
Ja.
Maar ja, Jesus, dat is wel ingewikkeld. Misschien niet, ja, weet ik niet. Het hangt een beetje vanaf van wat je verder nog hebt.
Eigenlijk
als enige,
heb je
als je nul consoles hebt, dan zou ik voor een Switch gaan.
Ja.
Als je ook een, weet ik veel, ja, damn it, is moeilijk. Want ja, de Switch exclusives, die zijn gewoon goud waard.
Maar het is eigenlijk nu wel, nu wij Tears uit hebben,
ja. Nou, ik ben wel heel benieuwd naar Super Mario Wonder. Maar ja, weet je, als je echt liefhebber van... Als je echt die Nintendo vibe wil... Ja, dan is dat alleen op de Switch te krijgen. Maar inderdaad is... Ja, ik denk niet dat er nog een Zelda op deze Switch uit gaat komen.
Nee, het is wel een beetje klaar, denk ik.
Ja, ja zeker. Ja. Starfield doet het goed. Nou, geen verrassing.
Nee, als je het op Game Pass gooit.
Ja.
Dat iedereen het spelen is.
Ja, precies. Ik weet niet eens of dit... of ja, dit speelt wel mee. Ja, tuurlijk. Nee. Ja, nee, zo is het. Dus...
Kan je trouwens bij Starfield... Ik neem aan van wel. Bij Skyrim kan je echt je beeld helemaal... Je hoort een tovenaar van dit of van dat.
Ja.
Is dat bij... Het voelt gewoon door de sfeer van Starfield... dat je een astronautje bent. Ja. Het voelt wat beperkter dat je niet van alles kan worden. Maar dat is natuurlijk wel zo.
Nou ja, het is wel... je hebt gewoon heel veel verschillende guns. Dus je hebt long range, short range. Ik heb bijvoorbeeld... ik ben heel erg gericht op pistolen. Een gunslinger. Big iron on my hip.
Yes.
Ik heb een mooie revolver. En, dat is dan de stats waar ik al mijn punten in stop... als ik in combat punten stop... Maar je kan ook in rifles of in shotguns of melee.
Of melee, ja.
Ja, maar dat die breedte die Skyrim heeft, omdat het fantasy is, dan gaan er heel veel regels overboord. Weet je? Dus dan kan je met vuur gooien of met ijs gooien. En je hebt al die bizarre skills.
Heb je dan in Starfield ook een soort
skill tree?
Telepathie ding of zeg maar iets wat aan tovenarij grenst?
Een beetje, maar dat is een beetje verweven met het verhaal zoals dat ook in Skyrim is. Je hebt natuurlijk
die shouts. Ja,
er zit iets in wat daarop lijkt. Maar daar heb ik nog te weinig van verkend om echt te weten hoe ver dat gaat.
Ja.
Maar het zit er wel in, maar niet per se in de echte basic skill tree. Die is gewoon heel erg van welke guns kies je ervoor om stealthy te zijn of juist voor explosives, weet je wel. Mm-hmm. Word je heel goed in het piloting of in unlockpicking. Nou, dat soort dingen. Dan Cyberpunk 2077 2.0 is er. En die game is gewoon nu echt heel erg goed. Wat ze misschien hopen dat Redfall ooit gaat worden, dat is... Cyberpunk nu.
Wat verstaan ze onder 2.0? Wat is gereviseerd in die game?
Ja, eigenlijk is de hele game... Het is een soort vervolg, terwijl het nog dezelfde game is. Ze hebben alle systemen opnieuw onder de loep genomen. Dus de hele skill tree is anders. Je hebt nu ook bijvoorbeeld wapens op je auto. Er zijn gewoon talloze dingen verbeterd.
Grafisch ook?
Ja, dat ook.
En dat, is dat gewoon helemaal gratis geüpgrade op je PS5? Ik moet hem dus nog helemaal spelen.
Ja, dit is het moment.
Dus ik heb echt...
Ik heb hem vorig jaar gespeeld toen hij ook al gewoon al goed was, zeg maar. Dus ik heb niet met launch gespeeld, want dat was redelijk dramatisch. Alhoewel ik ook van mensen heb gehoord die hem ook geweldig ook vonden.
Ja,
maar ik vond het echt een briljante game. Ik wil hem heel graag weer spelen. En ik ben een beetje jaloers dat ik hem nog niet heb gespeeld. Want dit is het moment. Het is wel een flinke game. Dus je moet er even de tijd voor hebben. Maar het is echt een briljante open world game. En nu dus nog beter dan dat hij was. En de DLC schijnt ook echt briljant te zijn.
Dat
writing
ook,
en acting en worldbuilding. Heel nieuwe area. Dus ik ben super benieuwd.
Vet.
Maar dat wordt volgend jaar voor mij. Dat was het nieuws. En dan natuurlijk de Xbox League. Maar die hebben we al gehad.
Hebben we nog een leuke...
vraag of zo?
Een vraag of een brief?
Nou, ik had er één brief. Die had ik even uitgetild. Want die vond ik wel heel leuk.
Ja.
Of daar kunnen we wel even over babbelen. Dacht
ja.
ik. Lees jij hem voor? Ruben.
Ruben zegt... De soundtrack aflevering was ontzettend goed.
Dankjewel, Ruben.
Dankjewel.
Luister.
Dan ook gelijk een vraag. Hebben jullie een favoriete snack voor tijdens het gamen? Of vergeten jullie de tijd? Of vergeten jullie de tijd en eet je helemaal niks?
Dat vind ik ook heel heftig. Gewoon helemaal niks meer eten.
Niks meer eten.
Niks meer eten.
Ja, ik kan wel in het laatste kamp vallen.
Ja,
dat ik gewoon echt niet gewoon...
Je vergeet gewoon dat je bent.
Ja, ik vergeet dat ik een organisch wezen ben.
Ja.
Nee, ik heb niet echt een favoriete snack.
Je gamet met je handen. Toch wel. Ik bedoel, de Kinect is uiteindelijk... Microsoft heeft het geprobeerd, maar gamen terwijl je beweegt voor een camera is toch niet echt het geworden. Dus je hebt toch je handen nodig en die eten, helemaal snacken. Ja, je gaat niet met een vork of met een lepel chips eten. Weet je wel? Dat doe je niet.
Kan trouwens wel.
Nou ja, ik heb wel eens gehoord van mensen die met stokjes...
chips eten? Oh, wat handig.
Is eigenlijk super handig.
Dat ga ik doen.
Ja, dus dat...
Veel handiger dan rijst.
Precies. Chips veel, is veel geschikt. Handiger. Ja.
Wat een goeie. Want ja. Ik eet dus, ik hou best van chips. Maar ik eet het nooit tijdens het game. Want je, en dan veeg je het altijd aan je broek af.
Ja, dan heb je zo'n pack controller. Korreltjes op je sticks.
Korrelbroek. Ja. Wat een goeie. Sticks. Ja.
Dus, maar dat doe ik dus ook eigenlijk niet. Dus nee. Ik zit soms stiekem wel eens met een bakje chips. En daar heb ik dan eigenlijk spijt van. Inderdaad, veeg je dat de hele tijd af. Toch kom ik, als ik echt op de ultieme snack of het eten... Ik ben sowieso een groot fan van koekjes.
Oh ja.
Ik hou van koekjes. Ja.
Ja.
Ik ben een gek op koekjes. En ik vind koekjes ook qua... Het verschilt een beetje per koekje. Maar het ene koekje heeft een hoger kruimeldichtheid dan een ander koekje.
Ja, ik heb nog nooit zo vaak in zo'n korte tijd het woord koekje gehoord. Welk koekje heeft dan bijvoorbeeld een kleine...
Een lage
kruimeldichtheid?
Nou, ik zou bijvoorbeeld zeggen een scholiertje.
Ja.
Hij heeft een vrij lage kruimeldichtheid.
Ja, ja. Ja, die kan je gewoon redelijk stevig, vrij straffeloos veroverd worden.
Ja, en bijvoorbeeld een bastonjekoek, waar ik trouwens niet een groot fan van ben. Hoor. Vind ik een beetje overschatte koek.
Vind ik ook.
Nou, dat moet je het niet tijdens.
Beetje een eenzijdige koek.
Ja,
als je één hapje hebt genomen, heb je eigenlijk alle hapjes.
Terwijl een scholiertje, dat is een reis.
Weet je, dat is een hele reis, ja.
Heb je een zoutje uit koek.
Ja.
Dus goed, nou ja, we kunnen misschien als we ooit een Patreon hebben, kunnen we een koekpodcast als extra.
Of gewoon laten we beginnen met een koekaflevering.
Aflevering koek.
Ja, dat zal voor mij zijn. Ik ben niet zo'n koekmens.
Niet van de koek, nee.
Nee, dat is niet helemaal waar. Je hebt soms, valt dat onder het genre koek. Soms heb je bij de supermarkt van die koek. Gewoon van die. Ik kan het niet anders omschrijven dan een koek.
Maar wat?
Maar er zit dan van die. Hoe heet die noten? Die grote vette.
Macadamia?
Ja, zitten van die stukjes macadamia in.
Het is zo'n beetje zo'n patina-achtige reep. Zo'n reep?
Nee, niet zo'n reep. Gewoon een beetje zo'n American cookie. Wat je dan ook wel eens voor 4 euro bij het filmhuis koopt. Denk je, ik neem een koek.
Ja,
dan moet je 15 euro betalen met je koffie erbij.
Ja,
nee, dus dat zijn wel lekkere koeken.
Ja, en dat is ook prima game koek. Maar het is ook zo dat zoet snacken is toch een beetje lastig. Want snacken, dat associeer ik toch meer met hartig. Eigenlijk.
Ja, eigenlijk vind ik het best bij gamen gewoon fruit.
Fruit
Want
vind
je
ik
zit
ook
al helemaal goeie. als een soort opgerolde
garnaal
zit je daar op de bank. En dan een beetje frisse, lekker aardbeintjes erbij.
Ja, besjes, druifjes.
Ja, vind ik top.
Niet te nat. En iets wat je makkelijk naar binnen...
Nee, maar doe het gewoon met stokjes.
Ja. Maar hou en doe het met stokjes. Dus snacken met stokjes is toch de
tip
van de dag.
Doe het met stokjes, mensen thuis.
Ja.
Doe het nou in godsnaam met stokjes.
Pak die stokjes en doe het ermee. Ik denk dat we rond zijn, Maarten.
Ja, ga je wat koek eten?
Ik ga koek eten en nog wat Starfield spelen.
Lekker.
En dan zien we elkaar volgende week
weer. Tot de volgende keer.
Dag, lieve luisteraars.
Ciao, bye.
Doei.
Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.